Goedenavond, broeders en zusters. Nou, we hebben elkaar de zomer moeten missen. Tenminste, de meeste van u. Sommigen hebben we nog in Rehe gezien. Hebben we elkaar in Rehe mogen zien, in Duitsland. Nou, dat was ook mooi. Sommigen ook niet. Maar ja, dat ligt aan jezelf. Dus je bent alvast heel hartelijk welkom voor volgend jaar. Er staat alweer een week gepland. Eerst vier houten, twee keer en dan Rehe. Ja, heel goed. Nou, we gaan dit seizoen, ik heb verschillende gesproken die zeiden dat ze er wel weer zin in hadden. In het Bijbelstudieseizoen, nou, dat is altijd goed natuurlijk. En we gaan deze winter gaan we het hebben over de psalmen. Dat wil zeggen enkele messiaanse psalmen, zo luidt het thema. Want u begrijpt ook wel, er zijn 8 avonden, 8 Bijbelstudies. En er zijn 150 psalmen. Dus enkele doen we dan. Ik doe vanavond wel meteen 2. Dan heb je er gelijk 2 voor de prijs van 1, zeg maar. En dat zijn psalm 1 en 2. Alleen, ik wil voordat ik dat ga lezen, toch eerst nog even iets anders met u lezen. En dat vindt u in Samuel. En dat wilde ik eigenlijk lezen om eigenlijk een soort inleidende boodschap naar voren te brengen die betrekking heeft ook op de psalmen. Ik denk dat het boek van de psalmen voor de meeste van ons niet onbekend is. De bijbelschrijvers of de schrijvers van de psalmen, hè, dat zijn over het algemeen mensen die in allerlei omstandigheden terechtkwamen die je soms, en soms ook niet trouwens, kunt vergelijken met omstandigheden waarin wij ons wel eens voelen. En dan is het wel mooi als je de psalmen leest en hoe de psalmisten, om ze maar zo te noemen, hoe die eigenlijk toch steeds weer hun hoop op de Heere hebben gesteld. En soms zijn er ook hele persoonlijke psalmen. En dat je denkt van ja, hoe is het mogelijk hè, dat in die tijd, dan praat je toch vaak over 1000 jaar voor Christus zo'n beetje, dat in die tijd mensen al zo dicht met de Heer konden leven. Nou, we hebben vanavond ook een stukje gelezen uit de Efezebrief. En als uit de Efezebrief 1 ding duidelijk wordt, dan is het wel dat er nog nooit gelovigen zijn geweest die zo dicht bij de Heer hebben kunnen leven als nu. En als je dan dat leest, dan denk je van nou, wat eigenlijk geweldig en ook wat voorbeeldig voor ons. Dat je daarin mag lezen en dat je daar ook weer door bemoedigd mag worden. 2 Samuel 22, dat had ik nog niet gezegd geloof ik. 2 Samuel 22 en daarvan de laatste verzen. En het mooie is dat 2 Samuel 22 bevat een psalm. Dat is namelijk psalm 18 die je daar vindt. En je kunt van psalm 18 in ieder geval wel zeggen dat dat een messiaanse psalm is. Messiaans, daarmee bedoelen we dan eigenlijk dat hij duidelijk verwijst naar de Heer Jezus Christus, de Messias. Die psalm die eindigt, tenminste hier in dit hoofdstuk, in 2 Samuel 22, vers 50, met de volgende woorden. En ik lees dan even door tot en met vers 4 van hoofdstuk 23. Dus 22 vers 50 tot 23 vers 4. En daar staat, en David is degene die dat schrijft: daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen en bewijst goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob en lieflijk in psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft op mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen. Wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Nou, tot zover even deze woorden. Ja, psalm 18, oftewel deze psalm die hier beschreven staat in 2 Samuel 22, dat is een psalm van David. Als je alle psalmen op een rijtje zet, dan kom je erachter dat van de 150 psalmen er bij 99 psalmen, dat is even wat telwerk natuurlijk, maar bij 99 van de psalmen staat een naam van degene die het geschreven heeft. En we zullen vanavond zien dat je bij sommige psalmen ook kunt weten dat ze van David zijn, maar dan staat die naam er niet bij. Nou, hier heb je in ieder geval wel duidelijk, hè, dat deze psalm, en nogmaals, dat is psalm 18 die hier dus staat vermeld in 2 Samuel 22, dat een psalm is die door David is geschreven, en die psalm die behoort zelfs tot de laatste woorden die David sprak. Dus je kunt zeggen, David heeft het grootste deel van zijn leven heeft hij zo achter de rug. En zijn taak als koning natuurlijk over Israël. En dan schrijft hij die psalm. En psalm 18, nogmaals, dat is een messiaanse psalm. Dat is een psalm die verwijst dus naar de Heer Jezus Christus. Je weet, er staat in het Nieuwe Testament, hè, in een van de Petrusbrieven, daar staat dat de geest van Christus vooraf in de profeten doelde. En dat is ook iets dat geldt dus ook voor de psalmen. De geest van Christus die sprak vooraf, ja, ook door de psalmisten. Het mooie is, je kunt van David van alles zeggen, hè, maar David die staat toch wel vooral bekend als de koning. Want David staat eigenlijk helemaal niet bekend als een profeet. Maar toch wordt hij in het Nieuwe Testament een profeet genoemd. David voorzegde zaken in zijn psalmen die niet op David van toepassing waren. Maar uiteindelijk, omdat hij een profeet was, zo staat er in Handelingen, spreker van de Heer Jezus Christus. David is ook niet alleen qua taak, hè, het feit dat hij koning was, is hij een beeld van de Heer Jezus Christus. Maar hij is ook qua persoonlijkheid en het ambt dat hij droeg als de gezalfde, is hij ook een beeld van de Heer Jezus Christus. Nou, als je psalm 18 leest, en dan zie je daarin allerlei dingen beschreven. Als je bijvoorbeeld even naar de eerste paar versen gaat van die psalm. Ja, sorry, ik bedoel gewoon psalm 2 Samuel 22, hoor. Voordat je helemaal... Ja, trouwens, je mag ook best meelezen in psalm 18, dat mag ook best. Maar ik dacht van, dan kan ik u dat bladeren besparen. En dan zeg ik toch psalm 18, hè. Maar 2 Samuel 22, vers 2, aan het einde, daar staat: de Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de horen van mijn heil, mijn veilige vesting. Mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld hebt u mij verlost. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Nou ja, dat zijn de woorden van David. En je kunt je natuurlijk situaties voorstellen waarin David gebracht is en dat hij dit zo gebeden heeft tot de Heer. Maar, nogmaals, in die psalmen, daar is ook de geest van Christus aan het woord, die spreekt over het lijden dat over de Christus zou komen en over de heerlijkheid daarna. En eigenlijk heb je die twee dingen hier al te pakken. He, want hier gaat het over het verlost worden van zijn vijanden, aan het eind van vers 4... waarbij hij de Heere aanriep. En zo is de Heer Jezus natuurlijk ook verlost van zijn vijanden. En uiteindelijk van de grote vijand, namelijk de dood. Er staat hier in vers 5: golven van de dood hadden mij omvangen. Beken van het verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij. Valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis, mijn hulpgeroep kwam in zijn oren. He, en zo is er dan sprake in deze psalm, uiteindelijk van de redding van David uit een situatie die hij omschrijft als zijnde dood. Maar vooral is het een verwijzing naar de redding van de Heer Jezus Christus vanuit de dood. In vers 17 staat: Hij stak zijn hand uit van omhoog, hij greep mij, hij trok mij op uit grote wateren, hij redde mij van mijn sterke vijand. Nou, als je dit meteen meeneemt en je past dat toe op Christus, dan weet je, die sterke vijand, dat is de dood geweest. En in vers 20 staat, hij leidde mij uit in de ruimte, hij redde mij, want hij was mij genegen. Nou, de ruimte, hè, waar het om draait, dat is de ruimte uiteindelijk van de opstanding. Dus ja, in David, en zeker ook in Davids psalmen, daar vinden we maar al te vaak ja, een verwijzing, een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. En in veel gevallen is dat ook helemaal niet moeilijk om dat erin te ontdekken. Er zijn zelfs psalmen, broeders en zusters, die bevatten woorden die wij helemaal niet op David zouden toepassen, maar meteen weten, dat is Christus die het zegt. En dan denk ik bijvoorbeeld, en dat is ook misschien wel meteen het bekendste voorbeeld, maar dan denk ik meteen maar aan Psalm 22. Waar staat, die psalm begint immers met de woorden, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En stel je nou voor dat ik nou daarmee begonnen was, dat ik gewoon gezegd had, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik had daarna gevraagd van wie heeft dat gezegd? Dan had u in de eerste plaats gezegd, Christus. Toch? Ja. En vervolgens misschien David. Want dat kun je weten. Want dat, ja, je vindt dat terug natuurlijk in het Oude Testament. Maar zodanig sprak de geest van Christus dus in die psalmen, die ja, op zo'n letterlijke wijze vervuld zijn geworden in de Heer Jezus Christus. Ik vind dat ook uiteindelijk iets ja, als mens tenminste, hè, als je daar met je menselijke verstand een beetje een idee van probeert te krijgen, dan denk ik ook van, hoe is het eigenlijk mogelijk, hè? Dat de geest van Christus dus, 1000 jaar voordat het vervuld werd, via David dit soort woorden sprak, en die zijn ook tot ons gekomen in het woord, zwart op wit. Dus dat betekent, want het is de geest van Christus geweest die dat gezegd heeft. Dat betekent dus, en ik weet wel, ik trap een open deur in van heb ik jou daar, maar goed, ik wil toch maar even zeggen, dat betekent dus dat de Heer Jezus Christus 1000 jaar voor Christus, gek hè, om dat zo te zeggen, maar in ieder geval 1000 jaar voordat hij op aarde kwam, al via zijn geest uitsprak wat hij 1000 jaar later zou uitspreken, letterlijk, aan het kruishout op Golgotha. He? En ja, dat is toch eigenlijk haast onbegrijpelijk. Maar ja, je kunt al in het Oude Testament, en we hebben daarover de verzen gelezen, je kunt al lezen dat het inderdaad wel zo werkt. He, als u nog eventjes naar dat stukje toe gaat waar we mee begonnen zijn, in vers 50 en 51 van hoofdstuk 22... Er staat, daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen en bewijst goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Hier staat in dat 51ste vers. Hij bewijst zijn koning grote overwinningen en bewijst goedertierenheid en staat er aan zijn gezalfde. Nou, dat woord gezalfde, hè, dat hier staat, dat is dat bekende woord Messias. Dus hij bewijst goedertierenheid aan zijn Messias. En er zijn verschillende teksten in de Bijbel waar het gaat over zijn Messias, zijn gezalfde. Zullen we dat zo meteen ook zien. En dan staat er bij, aan David, dus hij bewijst goede tierenheid, aan David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Dus als je die twee versen nou, en die staan hier trouwens ook onder elkaar, dus daar hoeven we ook niet zo moeilijk over te doen. Die twee regeltjes bedoel ik uit vers 51. Als je die nou eventjes in elkaars verlengde ziet, en dan staat er dus, hij bewijst goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht. Dus hij bewijst goede tierenheid aan zijn gezalfde. Dat is David en zijn nageslacht. Het nageslacht van David, is dat nou de gezalfde van de Heer? Kijk, van David Dat is duidelijk. David is gezalfd. Maar het nageslacht van David. Is dat nou de gezalfde van de Heer? Aan wie God goede tierenheid bewijst? Ja. Ja. Je zou misschien zeggen, nee. Maar het is ja. Dat nageslacht. Maar ja, en ook bedoel ik eventjes niet in dit geval, zeg maar het nageslacht in de zin van alle nakomelingen die David ooit gehad heeft en al die koningen die op de troon hebben gezeten. Allemaal gezalfden. Allemaal nageslacht van David. Er is aan David beloofd dat het hem nooit zou ontbreken aan iemand op zijn troon. David is de beginner van de troon van David, het koningschap over Israël. Maar het zal hem nooit ontbreken aan iemand op de troon. En dat nooit, dat zit hier in die woorden tot in eeuwigheid. He, want tot in de eeuw zal het nooit iemand ontbreken, zal het David nooit aan iemand ontbreken op zijn troon. En die iemand is uiteindelijk een iemand met een grote I, dat is Christus. Nou staat hier aan David en zijn nageslacht. Weet je wat er in, want ik heb het even opgezocht natuurlijk, wat er in Openbaring 22 vers 16 staat. Daar staat, en daar is de Heer Jezus aan het woord. Daar staat, ik ben de wortel en het nageslacht van David. Nou, daar heb je het. Dus als hier staat aan David en zijn nageslacht, kunnen wij nu zeggen, want wij hebben inmiddels de hele Bijbel. Hè, dat was in Davids tijd nog niet zo natuurlijk, maar wij wel. Wij kunnen zo helemaal tot aan het einde aan toe bladeren. Dat moeten we ook doen in dit geval. Want dan staat er in Openbaring 22 vers 16... dat de Heer Jezus zegt, ik ben het nageslacht van David. Ja, hij zegt er ook wat bij. Want hij zegt er ook bij, ik ben de wortel en het nageslacht van David. Kijk, dat laatste, daar kunnen we wel een beetje inkomen. He, dus dat hij zegt van, dat hij het nageslacht is van David. Dat is allemaal wel te begrijpen. Maar de Heer Jezus zegt er ook bij, ik ben de wortel. Oftewel, David is eigenlijk nageslacht van de Heer Jezus Christus. Want hij is de wortel. En daar is David onder meer uit voortgekomen. En David heeft weer voor nageslacht gezorgd. Hè? Laten we het maar even zo zeggen. En dat nageslacht, ja, dan kom je ook weer bij de Heer Jezus Christus terecht. Dus als de Heer Jezus Christus, de verheerlijkte, zegt, ik ben de wortel. Dan heb je daar het begin. En het nageslacht, dat is het einde, van David. En David zit er als het ware dan tussenin. Want David is gegrond op die wortel en is zelf weer de basis voor het nageslacht. Nou, dat zegt David zomaar even aan het eind van die psalm. En nogmaals, dan hoor je daar dus ja, de stem van de Heer Jezus Christus in terug. De geest van Christus. Uw naam, staat er in vers 50 in het tweede stukje, zal ik psalmen zingen. En dat is wat David gedaan heeft. Ik zei al, er is van 99 psalmen bekend wie de schrijver is. En van die 99 zijn er 73 psalmen van David. Maar er zijn er meer van David. Ook waar zijn naam niet boven staat. Gaan we nog zien. Dan gaat hoofdstuk 23 verder. Want ja, je kunt je natuurlijk ook afvragen van, staat er nou nog wat meer over David en zijn nageslacht, oftewel over zijn gezalfde? Staat er nog wat meer? Nou, moet je eens kijken naar het eerste vers van hoofdstuk 23. Daar staat David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde, Messias, door de God van Jacob en staat er dan lieflijk in de psalmen van Israël. Nou, dit is natuurlijk in eerste instantie een omschrijving van de persoon van David. Daar moeten we ook weer niet moeilijk over doen. Het gaat hier om koning David die dit zegt. Maar goed, laten we nou ook weer even ja, die nieuwtestamentische regel vasthouden dat het de geest van Christus is die spreekt. En hier wordt toch wel een heel duidelijk getuigenis gegeven met betrekking tot David, uiteindelijk met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Er staat hier in het begin, David, de zoon van Isaï, spreekt. Dus David, als je David vertaalt in het Nederlands, de naam David, dan betekent dat geliefde. Nou weet je meteen, dat is een uitdrukking die op Christus slaat. We hebben hem vanavond gelezen in Efeze 1. Christus, die de geliefde genoemd wordt, in wie wij de vergeving van onze overtredingen hebben. De oude Statenvertaling zegt zelfs misdaden, dus wij waren misdadigers. Dat is de verlossing door het bloed. Nou, dat hebben we ontvangen in de geliefde. Hoe vaak zegt, het is te tellen hoor, zo bedoel ik het niet, maar hoe vaak zegt de Heere niet, de Vader in het Nieuwe Testament niet, over de Zoon, dit is mijn Zoon, de geliefde. Dus de geliefde, wie is die geliefde? Nou, hij is de zoon van Isaï, staat hier. En Isaï, die naam betekent, hij is de Heere, of hij is Yahweh. Dus David is de zoon van Isaï, van degene die kan zeggen, hij is Yahweh. Het is wel mooi dat die Isaï dus zo'n naam heeft gekregen. U weet van wie die naam gekregen heeft, of niet? Isaï. Ik moet zelf ook even kijken nou. Ja, ik hoor dat volgens mij wel. En volgens mij is dat ook zo. Ja. David heb je. David was de zoon van Isaï. Isaï was de zoon van Obed. En Obed was de zoon van Boas. En Rut. He? Zo dicht ligt dat ook allemaal bij elkaar. He? Dus in het volgordetje heb je Boas, Obed, Isaï en David. Weet je wat ook nog mooi is trouwens? Dat toen deze Obed geboren is, Obed betekent knecht, dat was dus de opa van David, hè? Obed, toen hij geboren werd, toen werd erbij gezegd, dat kun je in het boekje Rut terugvinden, toen werd erbij gezegd, bij Naomi is een zoon geboren. Ja, dat is toch mooi. En Naomi, dat betekent lieflijk. En Naomi, dat is in de grondtaal het woord dat, waar ook het woord hier in 2 Samuel 23 vers 1 aan het eind, het woord lieflijk is afgeleid. Dus Naomi, en hier staat voor lieflijk, staat daar in het Hebreeuws Naïm. Nou, met een beetje goede wil kun je daar Naomi van maken. Maar Naomi en M, dat komt van hetzelfde grondwoord als Naïm. Dat is ook weer NM, als je alleen naar de medeklinkers kijkt. Dus ja, er zitten wel allerlei, zeg maar, verbanden. Nou, David, de zoon van Isaï, spreekt. En dan staat erbij, en dat is dan een andere omschrijving van David, de zoon van Isaï. Dan staat erbij, de man die hoog is opgericht, spreekt. En dat oprichten, wat hier gebruikt wordt, dat woord dat hier staat, dat is het woordje koem. En dat betekent in het Oude Testament opstaan. Dus de man die hoog is opgericht. Ja, weet je, er zit zoveel in, hè, in dat soort zinnetjes. Want dan moet ik er ook nog even bij vertellen. Dat het woord man dat hier gebruikt wordt, dat is niet zomaar weer het algemene woord voor man. Ish, wat dat betekent man. He, weet je wel, Judas Ish Kariot. Dat betekent Judas, de man uit Kariot. Maar dat woord staat hier niet. Hier staat een ander woord. En dat is een woord dat je zou moeten vertalen met machtige man of held of sterke. Daar staat het woordje geber. En dat is weer precies hetzelfde woord als wat door Jesaja gebruikt wordt. Jesaja 9, weet u wel. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en zijn naam zal zijn. Nou, en dan staat er onder meer sterke God. God de sterke of God de held. En daar staat precies hetzelfde woord als het woord dat hier staat en wat hier vertaald is met man. Dus de sterke staat er eigenlijk. De held die hoog is opgericht spreekt. Dus hij is opgestaan, dat woord oprichten. Maar ja, nou staat er ook nog bij dat hij hoog is opgericht. En ik zou eigenlijk willen zeggen, dat heeft nou te maken met de hoge en verhoogde positie van de Heer Jezus Christus die hij ontvangen heeft na zijn dood en opstanding. Want hij is door de sterkte van de macht van God, is hij uit de doden opgewekt en vervolgens is hij gezet aan de rechterzijde Gods, of in de rechterzijde Gods. Hij is gesteld boven al wat is. Dus hij is inderdaad hoog opgericht. En wat wordt er dan nog meer gezegd? Nou, er wordt gezegd, hij is de gezalfde door de God van Jacob, de Messias door de God van Jacob. Toen de Heer Jezus Christus gezalfd werd, werd hij dan gezalfd? Ja, de Heer Jezus die werd gezalfd. Wij noemen hem immers altijd de gezalfde, Christus. Maar hij is ook een keer gezalfd. Ja, niet met olie, maar wel met degene waar olie een beeld van is, namelijk de geest. Toen de Heer Jezus naar Johannes de Doper toe ging, we gaan dat straks nog even lezen, toen de Heer Jezus naar Johannes de Doper toe ging, toen zei Johannes de Doper tegen de Heer Jezus van ja, waarom komt hij nou bij mij? Want Johannes doopte een doop van bekering en vergeving van zonde. Dus Johannes die zegt van ja, waarom komt hij nou bij mij? Ik heb nodig om door u gedoopt te worden. Nou, dan zegt de Heer, nee, zo betaamt het ons de hele wet te vervullen. En zo doen we precies wat er in de wet staat. Dus wat gebeurt er? De Heer Jezus die wordt gedoopt. En vervolgens, hij rijst op uit het water. En dan daalt de Heilige Geest neer. En die daalt op hem in de gedaante van een duif. En dan, vanaf dat moment, is de Heer Jezus de gezalfde. En dat wordt ook meteen, als het ware, onderstreept door de stem van de Vader uit de hemel. Dit is mijn Zoon, de Geliefde. Nou, daar heb je hem. De Geliefde. Hij is de gezalfde van God. In het Oude Testament wordt dat op verschillende plaatsen gezegd. Dat als iemand tot het ambt van koning of priester of wat dan ook werd gezalfd, moest hij eerst gewassen worden voordat hij die zalving ontving. Nou, en zo is de Heer Jezus gedoopt, dat was een wassing. En daarna heeft hij de geest ontvangen en vanaf dat moment was de Heer Jezus de gezalfde. Dus dat is echt aan het begin van zijn openbare bediening van 3 jaar. Dus je kunt eigenlijk niet zomaar zeggen dat de Heer Jezus als gezalfde geboren werd. Maar je kunt wel zeggen dat hij de gezalfde is vanaf het moment dat hij gewassen is en gezalfd. En nou, zodra dat gebeurd is, wordt dat ook bevestigd. Want de Heer Jezus die gaat dan naar de synagoge in Nazareth toe. En dan mag hij wat voorlezen in de boekrol, uit de boekrol, Jesaja 61. Zoekt hij op. En dan zegt hij van, de geest des Heeren is op mij, daarom omdat hij mij gezalfd heeft. Nou, daar heb je het. Dus de Heer is vanaf dat moment de gezalfde. De gezalfde uiteindelijk door de God van Jacob. En dan staat er, hij is lieflijk in psalmen van Israël. Nou, en dat is ook waar we dit seizoen een beetje bij stilstaan. Hij is lieflijk in de psalmen van Israël. De psalmen, die zijn het, die van de Heer Jezus Christus getuigen. Nou, en dan zegt David nog, in vers 2, de geest van de Heere heeft door mij gesproken. Nou zegt David het zelf ook, hè? Wat Petrus 1000 jaar later zegt, dat de geest van Christus vooraf doelde in de profeten. Nou, en hier zegt David, de geest van de Heere heeft door mij gesproken. Zijn woord is op mijn tong. En de God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft gesproken. Een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. In Micha 5, daar staan die woorden uit wat wij dan noemen het kerstevangelie. Daar staat dat uit Bethlehem Efrata, al is het maar een minderwaardig plaatsje, maar uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. En datzelfde woord heerser is het woord dat hier ook genoemd wordt. Nou, broeders en zussen, dat belooft toch wel veel. He, dus dan weten we gelijk waar we de komende 4-5 seizoenen over gaan hebben, zo'n beetje. Want die psalmen, ja, daar zit zo ontzettend veel in. En nou hebben we eigenlijk nog niet eens een psalm opgezocht. Ik wil graag met u naar psalm 1 en 2. Psalm 1 en 2, nou, dat zijn nog niet meteen de meest onbekende psalmen. Dus dan moet u dan maar even voor lief nemen. Psalm 1 en 2, dat zijn twee psalmen die waar boven geen schrijver staat. Zie je? Er staat geen schrijver boven. Als je nou op psalm 3 kijkt, dan staat er boven een psalm van David. En 4 en 5, nou ja, zo zijn er natuurlijk wel meer. Bij psalm 1 en 2 staat dat niet. Toch kunnen we wel weten wie de psalm geschreven heeft. In dit geval. In ieder geval de tweede. En eerlijk gezegd denk ik dat de tweede ook erg bij de eerste hoort. En dat je dus ook van de eerste zou kunnen zeggen wie het geschreven heeft. Maar van de tweede weten we het helemaal zeker, 100%. Maar dat komt nog. Wie die psalm geschreven heeft. Oh ja, misschien ook wel goed om even te weten. Het woord psalm, dat komt van het Griekse woord psalmos. Dus psalm, het woord psalm, zoals je dat hier in je Bijbel leest, dat is eigenlijk helemaal niet een oud-testamentisch woord. Het oud-testament is in het Hebreeuws gekomen, het nieuwe testament in het Grieks, en psalmos is een Grieks woord. En dat woordje psalmos komt in het nieuwe testament 7 keer voor. Als je in de grondtaal kijkt, dan is het woord psalm is eigenlijk de vertaling van het woord mitsmoor. Dus hier en daar, dan staat er wel, oh ja, dat is natuurlijk ook bij hoofdstuk 3, een psalm van David, dan staat er een mitsmoor van David. Nou, dat hebben ze dan vertaald met een Grieks woord. Het is maar net wat je vertalen noemt. En dat mitsmoor, dat betekent dat iets op een ritmische wijze verdeeld is. Dus er zit ritme in de psalmen. Nou, laten we die psalmen gewoon maar eens lezen. Psalm 1 en psalm 2. Ik lees ze dan even achter elkaar door. Want dan heb je daar ook een stukje voortgang in. Trouwens, wij kennen die psalm 1 over het algemeen wel uit ons hoofd, hè? Tenminste, de eerste 3 versen. Daarna dan houden we op met zingen. Maar psalm 1, vers 1 tot 3, dat is ook letterlijk zo'n liedje, dat staat ook in opwekking. Nou, er staat: welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal gelukken. Zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen en van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Wie in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Nou, tot zover. Psalm 1 en Psalm 2. Twee prachtige psalmen. Die, ja, waarvan je in ieder geval wel kunt zeggen dat ze allebei iets zeggen over de Heer Jezus Christus. Nou is dat voor de tweede psalm is dat natuurlijk niet zo moeilijk, want die psalm die wordt ja, op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament ook aangehaald. En dan wordt dat ook gedaan om het ja, toe te passen op Christus. He, maar ja, die eerste psalm is dat misschien wat minder duidelijk van. Maar toch zijn het allebei psalmen ja, die iets zeggen over de Heer Jezus Christus. En in grote lijnen he, kun je wel zeggen dat die eerste psalm dan vooral gaat over de Heer Jezus toen hij als mens, als man op aarde was. En hij was als mens op aarde en hij, ja, laat ik maar even heel kort samenvatten, hij vervulde de wet. En daar was hij mee bezig. En die tweede psalm, dat is eigenlijk meer een psalm die ons ja, ook naar de toekomst toe brengt. En daarom gaat die psalm in ieder geval over de opgestane Heer en over de verheerlijkte Heer. Namelijk de Heere die de gezalfde is van de Heer. In vers 2 aan het eind staat de Heere tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is 1. Er staat in vers 6 dat de Heere God zegt, de Vader, ik heb mijn koning gezalfd. En in vers 7 er staat, ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tot mij gezegd, u bent mijn zoon. Dus je kunt zeggen dat hier ja, drie belangrijke omschrijvingen staan die betrekking hebben op de Heer Jezus, namelijk de gezalfde, de koning en de zoon. En dat zijn drie omschrijvingen die natuurlijk heel bekend zijn in de Bijbel en die ons hoe dan ook steeds weer bij de Heer Jezus bepalen. Psalm 1 begint met welzalig, de man, en Psalm 2 eindigt met welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. In Psalm 1 staat voor de eerste keer in het boek Psalmen het woordje welzalig. Ja, dat kan ook moeilijk anders, want het is het eerste woord. Welzalig. In de Oude Statenvertaling staat welgelukzalig. En dat is het ook, hè. Het gaat om het geluk waar het om draait. Er staat, als wij het in onze taal zouden vertalen tegenwoordig, dan zou je zoiets zeggen als supergelukkig. En het eindigt daar ook mee. De tweede keer dat je leest over welzalig, dat is in Psalm 2 vers 12 aan het eind dus. En er staat welzalig of welgelukzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Weet u trouwens, even een vraagje. Ik kan me ook voorstellen dat het je niet zo 1, 2, 3 te binnen schiet. Maar weet je waar de derde keer dat het woord welzalig in de psalmen voorkomt, in wat voor verband dat staat? Het is een zalig spreking. Psalm 34 hoor ik daar opeens. Weet je zeker?
Ja,
dat
staat hier.
Oh! Ja, speelt een beetje vals, hè? Nee, maar dat staat daar wel, maar het is niet goed. Maar je bent er wel bijna, dus ik dacht even 34, oh ja. Nee, dat is Psalm 32. Dat is de derde keer dat het woord welzalig voorkomt. En dan staat daar, ah, die tekst kent u wel. Welzalig de man van wie de overtreding vergeven is. Dat ken je toch wel? Psalm 32. Dat is ook weer een psalm van David. He? Ook een psalm van David. Dus op zich had trouwens wel mooi om even met een concordantie gewoon al die teksten in de psalmen op te zoeken waar dat woordje welzalig staat. Dan krijg je ook weer een stukje getuigenis over de Heer Jezus Christus. En nou ja, we weten dus nu ook dat ook in Psalm 34 vers 9, ja, daar staat dat hele zinnetje. Welzalig de man die tot hem de toevlucht nemen. Dus er zijn best wel heel veel psalmen. Nou, heb ik nog een andere vraag. Dus het boek van de psalmen, die al die 150 psalmen, die beginnen met het woord wel, geluk, zalig. Super gelukkig. En waar eindigt het boek van de psalmen mee? Nee, niet kijken. Even uit je hoofd. Ja. Ja. Ja, als ik het zeg, dan zegt u van, oh ja, hè, hè. Ja? Ja, halleluja. Ja, dat is het, hè. Dus het begint met welzalig, de man die niet wandelt. In de raad van de goddelozen, dat moet je er wel bij zeggen natuurlijk, want hij wandelde wel. Maar niet in de raad van de goddelozen. En het eindigt, het boek van de psalmen eindigt met halleluja. En dat is psalm 150 vers 6 en dat hele vers dat zegt alles wat adem heeft, loven de Heer. Halleluja. En dat betekent geloofd zij de Heer. Het boek van de psalmen, als je dat op zijn Hebreeuws uitspreekt, dan heb je het over Sefer, dat betekent boek, Tehilim. En dat Tehilim, dat is een woord, dat betekent lofprijzing. En halleluja, hallel, ja, niet hallel van hallel, maar hallel en dan ja, dat betekent geprezen zij de Heer. Dus het boek is het boek van de lofprijzingen. In de Hebreeuwse Bijbel, dan moet je niet naar psalmen zoeken, maar naar de lofprijzingen en dan krijg je hetzelfde boek. Nou, dat is toch, toch iets goeds om te weten. Hè? Dat aan de ene kant de welgelukzaligheid, die zit hem in het kennen van de man die niet wandelde in de raad van de goddelozen. En je bent welzalig, welgelukzalig als je bij hem schuilt. Als je bij hem de toevlucht neemt. En als je dat doet, dan weet je dat het einde is dat alles wat adem heeft, de Heer looft. Dus er komt een moment, en daar gaan de psalmen dus ook over. Er komt een moment dat alles wat adem heeft, de Heer zal loven. Ja. En weet je wat het is, alles wat adem heeft? Want dan kun je natuurlijk, je gedachten kunnen dan zo de loop nemen. Hè? En dan kun je van alles erover gaan denken. Maar ja, dat moet je ook weer niet doen. Nee, je moet even gewoon puntje bij paaltje houden, zeg maar. Alles wat adem heeft, is alles wat leeft. Dus niet alles wat dood is. Maar alles wat leeft, looft de Heer. Dus er komt een moment dat alles wat leeft, de Heere zal loven. En nou ja, als je gewoon kijkt naar de boodschap in het boek van de psalmen dan, en het gaat over de Heer Jezus Christus, en dan gaat het over het algemeen over het leven van de Heer Jezus als mens hier op aarde, met in het bijzonder het lijden en het sterven, het in de dood zijn en de opstanding van Christus. En vervolgens lees je in de psalmen ook over de verhoging van Christus. Psalm 110 is bijvoorbeeld zo'n mooie psalm waarin dat zo duidelijk wordt. Je leest over de verhoging van Christus. En je leest over zijn positie boven al wat is. Psalm 8 zegt bijvoorbeeld, alle dingen hebt u aan zijn voeten onderworpen. Ach ja, Psalm 8 gaat over de mens als kroon van de schepping Gods. Maar wacht even, Hebreeën 2 zegt dat Psalm 8 gaat over Christus. En als alle dingen hem onderworpen zijn, hier in deze wereld, en dat zal in deze wereld nog gebeuren, ja, in de toekomende eeuw, want hij is het nageslacht van David tot in de eeuw, tot in de toekomende eeuw, dan zal dat eindigen met het gegeven dat alles wat dan nog leeft, dat zal de Heere loven. Die situatie zal er uiteindelijk komen. Nou, wel mooi. Hè, dat de psalmen ons daar ook zoveel over te zeggen hebben. En dan denk je van ja, wat hebben we dan als christenheid ook niet ontzettend moeilijk zitten doen over die psalmen, weet je wel. Hè, ik kom dan ook wel uit, van vroeger uit tenminste. Ja, dan moest je die psalmen, heb je dat ook nog, dat je dat moest leren op school? Heb je dat ook nog gehad? Ja, dat doen ze nou volgens mij niet meer. Ja, misschien nog op een hele strenge school met den Bijbel nog. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar daar heb ik op gezeten, op zo'n school met den Bijbel. En dan moest je gewoon altijd, elke week moest je een psalm uit je hoofd kennen. En als je mazzel had, dan mocht je dat klassikaal opzeggen, weet je wel. En als je geen mazzel had, dan moest je gewoon voor de klas staan. Ja, is wat, hè? Ik ken nog één psalm, een berijmde psalm, die heb ik daarvan onthouden. En dat is van: O levensbron wil bijstand zenden. Dat staat ergens. En dat heb ik toen de tijd ook wel verschillende keren gevraagd eigenlijk. Als ik mijn psalm moest opnoemen. Hè? O levensbron wil bijstand zenden. Nee, maar goed, dan worden daar allerlei liederen van gemaakt, weet je wel. En het volk zal vrolijk huppelen naar het huis des Heren en van alles, hè. Maar als je nou die psalmen in de eerste plaats niet gaat berijmen en je laat ze gewoon staan zoals ze er staan. En je gaat ontdekken dat het, de psalmen zijn van Israël. Want dat hebben we toch gelezen zo straks. Hè? Er staat in 2 Samuel 23 vers 1 aan het eind. Daar staat dat het over de gezalfde gaat. Die lieflijk is in de psalmen van Israël. Dus je kunt ervan uitgaan dat de boodschap in de psalmen een boodschap is die, heel veel, zo niet alles, zegt over Gods handelen waarbij Israël voorop staat. Nou, dat is toch goed om te weten. En tegelijkertijd, en dan vind ik dat ook weer zoiets moois, vind je in die psalmen nogmaals het getuigenis van gelovigen, waar jij als gelovige uit deze tijd ook ontzettend veel aan kan hebben. Laat het nou uitgerekend Paulus zijn. En uitgerekend hij die in zijn late brieven, tot twee keer toe notabene, zegt dat wij onder elkander zouden spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Ja. En Gode dank brengt in uw harten. Dus wij mogen inderdaad die psalmen lezen en wij mogen ons daardoor laten bemoedigen. En tegelijkertijd ook weten, het zijn psalmen van Israël. Ze hebben te maken met het plan dat God uitvoert in en door zijn volk Israël. Wat die welzaligheid betreft. Het begint dus in psalm 1 met dat woord, welgelukzalig. En het eindigt daar praktisch in psalm 2 ook mee. Welgelukzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Je zou bij wijze van spreken alles wat daartussen staat zou je even weg kunnen laten. En dan hou je over welzalig de man. En welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. En als je dat alleen al zo zou doen, dan zou je kunnen zeggen, dan had dat man ook wel met een hoofdletter kunnen staan. He? Welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen, die niet staat op de weg van zondaars, niet zit op de zetel van spotters. Dus die psalm die hoort alleen wat betreft, of die beide psalmen horen alleen al wat betreft dat woordje gelukzalig, horen ze bij elkaar. Maar er is nog wat. Moet je eens kijken in psalm 1. Daar staat in het onbekende deel van psalm 1, vers 5. Daar staat: zo zijn de goddelozen niet. Dus even daarvoor heeft hij gesproken over die man. En hij eindigt in vers 3 met: al wat hij doet zal gelukken. Nou, dat geldt inderdaad voor de Heer Jezus Christus, ten volle. Zo zijn de goddelozen niet. Die zijn als het kaf dat de wind wegblaast. En daar wordt het beeld naar voren gebracht van het dorse en het kaf dat van het koren gescheiden wordt. Het koren, dat is goed, tarwe, prima, maar dat kaf, de schilfertjes en al het spul, dat moet wegwaaien, weet je wel? Dat de wind wegblaast. Dus goddelozen zijn als het kaf, staat er. Nou, dat kaf, dat moet je even onthouden. En dan staat er ook bij, daarom houden de goddelozen blijven de goddelozen niet staande in het gericht en de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Dus dan gaat het over kaf. In hoofdstuk of in Psalm 2, daar staat in vers 5, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Dan gaat het over toorn. En als je nog een stukje verder kijkt, in vers 12, dan staat er, kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Dus nou heb je het in Psalm 1 over het kaf, dat is een soort van beeld van de goddelozen. En ja, dat zijn dan in dat geval mensen die directe tegenstanders zijn van de Heer. Zij zijn het kaf. En vervolgens gaat het ook in Psalm 2, in vers 5 en 12 dus, over de toren van God, van de Zoon. De toren. Nou, en die twee, en dan wil ik eventjes met u naar het Nieuwe Testament. We gaan weer terug straks naar de psalmen, dus houd dat ook bij de hand. Maar naar het Nieuwe Testament, naar Matteüs 3. Matteüs 3, in het eerste vers. De heer Zebaoth hoor ik op de achtergrond. Heren der heerscharen. Matteüs 3, dat eindigt met de doop van de Heer Jezus. Hè? Er staat in vers 1... In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, deze is het, zegt vers 3, van wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Dus in Jesaja is het optreden van Johannes de doper. Dat is al voorzegd. Hij is de stem van een die roept in de woestijn. Nou, en dan is hij daar bezig. Vers 5 zegt, toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. En ook, nou komt het hoor. Dan staat er, toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderen gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Daar heb je de toren. En dan kun je even denken aan Psalm 2. Over zijn toren. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Zo staat er. Johannes de Doper spreekt hier, zo staat er ook, velen van de Farizeeën en Sadduceeën aan. Dus je kunt ook wel weer zeggen, het zijn ook weer niet alle Farizeeën en Sadduceeën, maar wel velen. Dus die mensen die kwamen eraan. En die Johannes zag ze op zijn doop afkomen. Dus ja, daar kun je uit concluderen dat ze zich ook wilden laten dopen. En ja, dan zou je haar zeggen van, nou, dan had Johannes toch wel blij moeten zijn. Want dan komen zelfs die gasten, die komen naar je toe om zich te laten dopen, weet je wel. Dus hij zou zich gevleid hebben kunnen voelen, zeg maar. Maar nee. Hij zegt in tegenstelling, hij zegt, adderen gebroed. Nou, ik hoef je niet te vertellen dat dat geen complimenteuze aanspreektitel is. Hè? Ik begin meestal met broeders en zusters. Ja. Ja, meestal. Hè, als je nou heel bond maakt. Nee, maar ik bedoel, dat zeg je toch niet. Maar Johannes dus wel. adderen gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? En er staat erbij, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard zijn sandalen te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan komt het, zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verbranden en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Nou heb je het in het eerste optreden wat iets te maken heeft met de aankondiging en de komst van het Koninkrijk der Hemelen, heb je daar Johannes en die spreekt tot velen van de Farizeeën en de Sadduceeën. En hij beschrijft ze, of hij vergelijkt ze in feite hier met kaf. En in Psalm 1 staat, de goddeloze is als kaf dat de wind verstrooit. En hij heeft het hier in dit gedeelte ook over de toren. En Psalm 2 gaat ook over de toren. Psalm 1 en 2, dat zijn psalmen, ja, die horen in die zin bij elkaar. Die vertellen iets over, niet alleen over de rechtvaardige, met een hoofdletter R, de gezalfde van de Heere, maar die vertellen beide ook hoe het met, ja, ze worden dan hier in Psalm 1 genoemd de goddelozen, maar het zijn uiteindelijk de mensen die samenspannen tegen de Heer en zijn gezalfde. Het zijn die mensen die te maken krijgen met de toren van God. Daar staat in vers 5 van Psalm 2, hij zal tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. In de toekomst, dan zal die toren worden geopenbaard. Je kunt dat in allerlei teksten in het Nieuwe Testament terugvinden, maar ik denk ook even aan de tekst uit Openbaring 6. Daar blijkt wel uit dat, ja, als de hemel open gaat, dan weten de mensen eigenlijk niet, tenminste de goddelozen, de tegenstanders van God, die weten eigenlijk niet wat ze moeten. Want die kijken de hemel in en het eerste wat ze zeggen is niet van, oh geweldig, de Heer Jezus openbaart zich. Nee, het eerste wat ze zeggen is, bergen en rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht. Weet je, dat zijn mensen die er dan zullen zijn, die tegen de Heer en zijn gezalfde tekeer gaan. Dat zijn mensen die hebben helemaal niet de intentie om God te willen leren kennen, maar die hebben in tegendeel de intentie om de tegenstander van God te dienen en te willen leren kennen.
Zaad van de slang.
Ja, zaad van de slang. Ja, als je het daar toch over hebt, hè. Zij komen in het Nieuwe Testament ook best wel veel voor. Komt morgen Amen uit, er staat een artikel over. Dat artikel luidt de zonen van de ongehoorzaamheid. Dat is een uitdrukking van Paulus. Paulus zegt dat de toren van God over de zonen van de ongehoorzaamheid komt. En Paulus die zegt ook in Romeinen 1 dat de toren van God komt over degene die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En je kunt niet zomaar zeggen, strakjes, dat het strakjes zo zal zijn als de Heer Jezus terugkomt, dat alles en iedereen die niet gelooft in de Heer Jezus in één keer dood is, omdat hij te maken heeft met de toren van God. Goddeloosheid, zoals het in Psalm 1 ook gebruikt wordt, dat is veel meer een aanduiding, niet om zomaar elke onwetende en mensen die notabene zelfs nog nooit van God gehoord hebben, omdat het hun niet verkondigd is of wat dan ook. Daar is goddelozen niet een aanduiding voor. Het is een aanduiding die te maken heeft met de tegenstanders van God. En hier in Matthäus 3, daar komen ze naar voren als adderen gebroed. De Heer Jezus heeft het ook regelmatig over ze. En dan heeft hij het over een boos en overspelig geslacht. Of Paulus die zegt van, dat je schijnt als lichtende sterren te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Dan heb je dat geslacht. En het zijn degenen, het zijn ook degenen, de Heer Jezus zegt dat in Lucas 17, het zijn ook degenen, dit geslacht is het, dat de Zoon dus mensen zal ombrengen. Het zijn de directe tegenstanders van God. Nou, als je nou hier even naar Psalm 1 en 2 gaat, dan staat daar, aan de ene kant, hè, want dat hebben ze op zich wel mooi gedaan, er staat boven de twee wegen. En die ene weg, die wordt in vers 6 genoemd in het eerste stukje, dat is de weg van de rechtvaardigen. En de weg van de rechtvaardigen, meervoud hè, weg van de rechtvaardigen is de rechtvaardige. Want de rechtvaardige is de Heer Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En er staat erachter dat die andere weg, dat is de weg van de goddelozen, die zal vergaan. En de goddelozen zelf, vers 5, houden zich niet staande in het gericht. En in vers 4, ze zijn als kaf dat weggeblazen wordt. Die goddelozen, weet je, je zou misschien niet zeggen, maar de psalmist, we zullen zo zien dat het David is trouwens, die gaat gewoon in één adem verder, hè, in psalm 2. Nadat hij gezegd heeft, de weg van de goddelozen zal vergaan, dan gaat hij als in één adem verder en dan zegt hij, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op, de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Daar heb je het. Die goddelozen, dat zijn mensen die samenspannen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En hij noemt ze in eerste instantie heidenvolken. En vervolgens noemt hij ze volken die bedenken wat zonder inhoud is. Weet je, het is een hele populaire manier van uitleg. Hè, dat lees je nog wel eens. Dat die heidenvolken en de volken waar het hier over gaat. Dat zijn alle volkeren behalve Israël. Hè, want in de ogen van sommige mensen kan Israël werkelijk, maar dan ook werkelijk, niets verkeerd doen. He? Nou, laat ik dan even in herinnering roepen, dat toen mensen uit Israël naar de doop van Johannes kwamen, dat Johannes tegen die mensen zei, tegen velen van de Farizeeën en Sadduceeën, adderige broed. Oftewel, nakomelingen van de slang. Adderige broed. He? Wat kom je hier doen? Jullie horen er helemaal niet bij. Denk je dat je de komende toren kan ontlopen op jullie manier? Nee. Welzalig allen die bij hen, een hoofdletter, schuilen. Dat is de enige manier. Veel mensen denken dus van, ach ja, het zijn de volkeren rondom Israël die tegen Israël ten strijde vergaderd zijn. En ja, Israël doet alles goed en die volkeren doen alles verkeerd. Nou, laat ik je dan maar meteen uit de droom helpen. Want als het hier gaat over de heidenvolken, oké, dat zijn de volkeren buiten Israël. Maar als er vervolgens staat, bedenken de volken wat zonder inhoud is, weet je dat dat Israël is? En de scheiding hier, die twee wegen, dat zijn ook niet de twee wegen van de weg van Israël en de weg van de volkeren. Nee, het is de weg van de rechtvaardigen en de weg van de goddelozen. En die scheiding die loopt gewoon door de volkeren heen, inclusief Israël. He, want uitgerekend mensen uit het volk van Israël, in het bijzonder het Joodse volk, zijn de mensen geweest die de Heer Jezus hebben gekruisigd. Ja, hebben ze laten doen, maar goed, later wordt gewoon gezegd, jullie hebben het gedaan. Niet het hele volk, zeker niet. He, dus daar kan ook wat dat betreft ook totaal geen enkele reden van antisemitisme of wat dan ook ingelegd worden, hè, want zo werd dat wel vaak gedaan. Zeker niet. Maar het is wel goed om te weten dat de scheiding tussen goddelozen en rechtvaardigen, of rechtvaardigen en onrechtvaardigen, dat die dwars door de mensheid loopt en niet binnen een volk de grenzen vindt. Nou, waarom weet je dat nou zo zeker, dat daar enerzijds de heidenvolken en anderzijds de volken van Israël worden bedoeld? Nou, dan moet je even mee naar het Nieuwe Testament. Even naar Handelingen hoofdstuk 4. Handelingen 4, dan zitten we nog in het begin, hè, van Handelingen. En ook in het begin van de Handelingen geschiedenis. Toen wij Matthäus 3 lazen, toen hadden we het over het begin van de bediening van de Heer Jezus. Nou, je kunt zeggen dat Handelingen 4, dat is zo'n 3,5 jaar daarna. Dus in de tijd kort na de hemelvaart van de Heer Jezus namelijk. En dan worden Petrus en Johannes, het staat er ook boven voor het Sanhedrin, die worden dan gevangen genomen. En die moeten voor de Joodse raad verschijnen, het Sanhedrin. En dan worden ze op een gegeven moment ook maar weer losgelaten. He? En dat staat in vers 23. Er staat dus Handelingen 4, vers 23. Er staat, en nadat zij losgelaten waren, Johannes en Petrus waren dat, Petrus en Johannes, toen gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zij zeiden, Heere, U bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En, staat er dan bij, die bij monden van David. Kijk, nou weten we, want zometeen komt Psalm 2 namelijk, nou weten we dat Psalm 2 van David is. Die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Nou, dat is Psalm 2, hè? Ik bedoel, dat is letterlijk ongeveer overgenomen. En terwijl ze zo eenparig hun stem dus verheffen tot God, leggen ze ook maar meteen uit wat Psalm 2 betekent. Want er staat er vervolgens in vers 27, want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, aan het eind van vers 26 stond tegen zijn gezalfde, dus tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius samen met de heidenen en, staat erbij, de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nou, daar heb je het. He, en inderdaad, Herodes, Pontius Pilatus, samen met de heidenen, ja, en die deden ook een duit in het zakje, maar er staat ook wel degelijk bij, en de volken van Israël. En die volken van Israël, ja, dan moet je toch denken aan de stammen van Israël. En die waren vergaderd tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En dat heeft uiteindelijk geleid, in dit geval, want daar wordt hier naar verwezen, dat heeft geleid tot het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. En ook daarna, ze zijn zich blijven verzetten. Niet wetend, wat er in vers 28 staat, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.
In Jeremia 1 wordt Jeremia gesteld over de volken en koninkrijken. Duidelijk voor Israël. Want die volken is die klaar staan.
Ja, precies, ja. Ja, daarom. Hè. Er zijn meer voorbeelden in de Bijbel waaruit je kan opmaken dat als het over volken gaat, hè, dat de stammen bedoeld worden van Israël. Dus ja, er wordt ondertussen precies gedaan wat de Heer wil. En dat is wat vers 28 hier zegt. Alles doen wat uw hand en raadsbesluit van tevoren had bepaald. Maar ja, de andere kant is, weet degene door wie het gebeuren moet. Hè? Het zijn altijd twee kanten van de zaken. Paulus die zegt op een zeker moment in 1 Korinthe 2 van ja, als de machthebbers van de wereld hadden geweten van de wijsheid die God, hè, de wijze manier waarmee God zijn plan in Christus volvoerde. Als ze daarvan hadden geweten, hadden ze de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd. Ze wisten het niet. In hun ongeloof, in hun goddeloosheid, in hun tegenstand tegen de Heer. Dus dan moet je voorstellen dat toen dit gebeden werd, hè, door die groep daar, waar Johannes en Petrus bij waren, toen ging Psalm 2 al in ieder geval voor een deel in vervulling. Je zou kunnen zeggen, achteraf, maar het is achteraf praten, maar het is een soort voorvervulling geweest. He, want het komt nog één keer zover, dat Psalm 2, zeg maar opnieuw vervuld zal worden. En hou er nou maar gewoon rekening mee, dat alles wat er op politiek gebied gebeurt, ook in de wereld waarin wij nu leven, dat je dat toch allemaal een klein beetje moet zien, dat je dat moet zien tegen het licht van het samenspannen tegen de Here en zijn gezalfde. Mensen zitten helemaal niet te wachten op de Heer en zijn plan en zijn gezalfde. Als het aan de wereld ligt en als het aan de machthebbers van de wereld ligt en ook als het aan degene die op de achtergrond alles probeert te besturen ligt, de God van deze eeuw, God met een kleine g, als het daaraan ligt, dan is het niet de Here en zijn gezalfde die gediend en geëerd zullen worden. Nee, dan is het zijn mens van de wetteloosheid die aanbeden moet worden. Daar gaat het naartoe. En ja, zo zijn ze maar bezig. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan staat er zo in vers 4 van Psalm 2. Die in de hemel woont, die zal lachen. En de Heer zal hen bespotten, weet je. Want de Heer laat niet met zich spotten. En dan zal hij spreken in zijn toren, in zijn brandende toren. En dan moet je nagaan dat zelfs in die omstandigheden er nog een oproep is in Psalm 2 om je te bekeren, zeg maar. Want er staat dan in vers 10, er staat nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dien de Heer met vrezen, verheug u met huiver, kus de Zoon. De Heere die laat eigenlijk altijd zien waar de weg van de verlossing ligt. De weg van de rechtvaardige. Namelijk de weg van Christus. En hij wil mensen laten delen in het koningschap van zijn Zoon. En daarmee ook in de zegen van zijn Zoon. Dus ja, broeders en zusters, Psalm 2. Dat is nou echt zo'n als messiaans bekendstaande psalm. Maar Psalm 2 is onlosmakelijk verbonden aan Psalm 1. Want degene waar het om gaat in Psalm 2, degene die notabene zelf ook spreekt in vers 7, ik zal het besluit bekendmaken, ik zal het doen, dat is David, maar uiteindelijk is het de geliefde Christus. Ik zal het besluit bekendmaken, de Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn Zoon. Ik heb u heden verwekt. Ja, hij is de Zoon. En die Zoon, die vond toen hij op aarde was, in vers 2 van Psalm 1, hij vond zijn vreugde in de wet van de Heere. Hij overdacht die dag en nacht. Als u nog tijd hebt vanavond, dan moet je vanavond even Psalm 40 lezen, vers 7 tot 9. Daar gaat het over de Heer Jezus Christus, die zegt, uw wet is in mijn binnenste. Ik heb lust om uw welbehagen te doen. En hier vindt hij zijn vreugde in de wet van de Heere. Eigenlijk een geweldige heenwijzing naar de rechtvaardige die in alles geleefd heeft zoals de Heere dat wilde. Nou, tot slot, broeders en zussen, nog even een beetje huiswerk voor u. Er staat in Psalm 2 vers 7, daar staat dat tegen de Heer gezegd is, u bent mijn Zoon, ik heb u heden verwekt. En dan zou u eigenlijk, want er staan onder, sommigen weten dat, er staan onder allerlei verwijzingen naar andere tekstgedeelten, onder zo'n psalm, weet je wel. Dat is altijd handig. Maar dat geldt ook voor dat zevende vers. Daar staat bijvoorbeeld Handelingen 13 en Hebreeën 1 en Hebreeën 5. Dat zijn allemaal teksten in het Nieuw Testament waar Psalm 2 vers 7 wordt aangehaald. Maar er zijn er meer. En eigenlijk zou je nou voor jezelf eens even die teksten moeten opzoeken. Want dan kom je er ook achter dat bijvoorbeeld bij de doop van de Heer Jezus ook deze psalm werd aangehaald. En bij de verheerlijking op de berg ook. Toen werd die psalm ook aangehaald. U bent mijn zoon, de geliefde. Ze hebben dat in de HSV-vertaling hebben ze dat door elkaar gegooid. Hebben ze gezegd, u bent mijn geliefde zoon. En ja, dan herken je opeens psalm 2 vers 7 niet meer. Dat is jammer. Want er staat, en dat is de goede volgorde, u bent mijn zoon, de geliefde. U bent mijn zoon, dat is precies wat je hier leest. Nou, als je nou al die teksten waar psalm 2 vers 7 wordt aangehaald, als je die nou op een rijtje zet. En ja, dat vind ik dan altijd wel mooi. Dan ontdek je iets. Namelijk dat voordat de Heer Jezus stierf en opstond, wordt er alleen maar, ja wat heet alleen maar, wordt er tegen de Heer Jezus door de Vader gezegd, u bent mijn zoon, meer niet. Daar stopt de aanhaling van het vers. En alle teksten die gaan over, die betrekking hebben op de opgestane Heer Jezus, en dat zijn bijvoorbeeld de teksten die hieronder genoemd worden, Handelingen 13, Hebreeën 1 en 5. Als je die tekst opzoekt, dan staat er steeds bij, ik heb u heden verwekt. Nou, dat is toch wel iets bijzonders. Als die psalm dan aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, dan wordt die ook gewoon exact goed aangehaald. Want voordat de Heer Jezus gestorven en opgestaan was, kon er nog niet gezegd worden, ik heb u verwekt. Dat verwekken, dat is weer koem. Weet je wel? Hoog opgericht, die man. Ik heb u heden verwekt. Dat verwekken, dat slaat op de opstanding. Dus zodra er sprake is van de opgestane Heer, dan wordt psalm 2 vers 7 in zijn geheel ook aangehaald. Nou, nogmaals, dan moet je maar eens nazoeken. Dus ja, ik zadel u met een beetje huiswerk op. Maar u hebt ook wel 4 weken de tijd, hè? Dus daar komen we helemaal goed. Ja. Dus tot zover, broeders en zusters. We gaan straks nog een lied zingen met elkaar. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog met elkaar op de Heer danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken, Heer, voor deze avond. We danken u dat we zo dit nieuwe seizoen weer mogen beginnen. Heer, en dat we ons ook ervan overtuigd mogen weten, Heer, dat u erbij bent en dat u ons ook deze avonden, deze gelegenheden geeft. En dat het fijn is, Heer, om elkaar te ontmoeten. Dat het ook goed is, Heer. En ja, dat is ook verreweg het beste, Heer, om u te ontmoeten in uw woord. Dank u wel, Heer, voor het feit dat u uw woord geschonken hebt en dat we daarmee en uit leven mogen. Dank u wel, Heer, dat als wij dat zo lezen, Heer, dat de man die niet wandelde in de raad van de goddelozen, die niet zat op de weg der zondaren en niet zat in de kring van de spotters. Ja, Heere, dat Hij onze Heer is. En Heer, wat is het ook geweldig dat Hij, de geliefde, uw gezalfde, degene is, Heere, die de verlossing tot stand heeft gebracht daar aan het kruishout op Golgotha. En Heere, zo mogen ook wij weten, Heere, dat offer dat daar gebracht is, dat het ook voor ons is geweest. En dat ook wij zo deel hebben gekregen aan die verlossing en daarmee de vergeving van onze overtredingen hebben ontvangen, de vergeving van onze zonden. En Heere, zo is de weg vrij. Heer, en mogen we weten dat we de vrije toegang hebben tot u. En heeft u ons met de Heer Jezus, Heere, niet alleen levend gemaakt, maar ook boven gezet bij u in de hemel. En Heere, we willen ook danken dat we mogen ontdekken wat dat betekent. Heere, wilt u onze ogen daar maar voor open doen, keer op keer. Heer, en dat we zo zicht mogen krijgen op de geweldige plaats en de rijke genade die u ons geschonken hebt in Christus. En Heere, als dan psalm 1 begint met welgelukzalig en psalm 2 eindigt met welgelukzalig allen die bij hem de toevlucht nemen. Heren, dan ja, mogen wij dat ook zeggen in het geloof, Heren, dat wij de toevlucht tot u hebben genomen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we daarom inderdaad welgelukzalig zijn, supergelukkig. Heren, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen, zoals we het ook gelezen hebben aan het begin van deze avond. Dank u wel, Heren, voor ja, die rijke zegen. Heren, dat u zoveel ja, liefde voor ons hebt gehad. Heren, dat ook wij deel hebben gekregen aan de verlossing op Golgotha. Dank u wel daarvoor. En dank, Heer, dat we weten mogen dat hij, dat uw Zoon niet alleen gestorven is, maar dat hij ook de opgestaan is. En wat meer is, de verhoogde is, Heer, die boven alle dingen staat. Dank u wel, Heer, dat u door hem tot uw doel komt. Heer, en zo willen we elkaar aan u opdragen, ook voor de voor het komende seizoen, ook de avonden die er nog resten. En dank, Heren, dat u ook daarin ja, ons nabij bent en ons ook leidt in uw woord. En dat we steeds meer en meer onder de indruk mogen komen van de rijkdom van dat woord. Heren, zo mogen we elkaar bij u brengen. En we doen dat hier niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.